Goedemorgen. Hallo, ik ben Johan. Ik ga me niet iedereen voorstellen, maar ik zal mij voorstellen, Johan. Ik kom uit Zaventem, waar Geert vandaag is. Dus het is niet echt met opzet gewisseld, maar dat kwam zo uit, denk ik. Dus goed, ik ben een van de oudsten in Zaventem en als mijn dagelijks werk werk ik bij Operatie Mobilisatie. Dat is een zendingsorganisatie. We zijn gebaseerd in Zaventem in België, maar we zitten eigenlijk over heel de wereld. En mijn taak is daar ik leid een discipelschapsprogramma met jongeren die eigenlijk vanuit heel de wereld naar ons toe komen om te werken in ons gastenhuis, maar dus ook een discipelschapstraject afleggen van 3 maanden. Maar goed, als echte OM'er, ik weet niet of mensen de OM'ers nog kennen van vroeger, moet je boeken verkopen. Dus ik heb een boekentafel mee. Dus als je straks eens wil kijken, er zijn verschillende boeken. En daar ligt ook informatie over het programma waar ik mee bezig ben met OM. Maar dat is voor straks. Vandaag, ik vond het wel interessant dat Roger is, hè? Ja. Dat je daarnet sprak over mensen die bang zijn van God. Dat is mijn thema vandaag. Dus angst voor God. Ik hoorde pas, als je een goede preek moet hebben, dan heeft dat een aantal dingen die dat moet bevatten, een goede preek. Het moet verwijzen naar Israël. Als het er niet in zit, is het geen goede preek. Het moet over zonde gaan, in ieder geval eventjes. En je moet het op jezelf kunnen toepassen. Dus ik ga die 3 proberen te volgen. Niet omdat dat moet, maar dat is een mooie kapstok. Maar Israël, zonde, en vandaag symboliseer ik zonde door Adam. En dan, hoe passen we dat toe op onszelf? We beginnen daarvoor in Exodus, hoofdstuk 19. Hoofdstuk 19 en 20. En ik ga eigenlijk, als u mee wil volgen, u gaat dat kunnen doen, maar ik ga niet elk vers lezen, maar ik ga een beetje er doorheen gaan. Dus we beginnen in Exodus, hoofdstuk 19, vanaf vers 1. Exodus 19, vers 1. In de 3e maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Ze braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. Ik ga door naar vers 5. Nu, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. Vers 12. U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen, wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voet ervan aanraakt. Ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden. Vers 16. Het gebeurde op de 3e dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. Een zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Dan gaan we naar het tweede hoofdstuk, vers 2. Als God de 10 geboden geeft. Het 20e hoofdstuk, vers 2. Ik ben de Heere, uw God. En dan komen de geboden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Eer uw vader en uw moeder. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En dan krijgen we in vers 18 de reactie van het volk. Heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. En toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, omdat u niet zondigt. Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk, waar God was. Als we kijken naar de reactie van het volk op God, kan je de vraag stellen, wat is Israël als een beeld van God? En waar komt dat vandaan? We gaan even terug in de Bijbel naar Adam, naar Genesis. Het begin van de wereld. Na heel de schepping te hebben geschapen en alles werkt, inclusief de mens is aan het werk. En God is op een dag aan het wandelen door zijn schepping en hij stelt een vraag. Adam, waar ben je? En dat is de vraag die God aan Adam stelde toen Adam voor de eerste keer gezondigd had. Waar was Adam? Vroeg God letterlijk, Adam, waar ben je? God wist dat Adam tussen de struiken zat. Maar toch vraagt hij, waar ben je? Nu, dat is misschien een gekke vraag. Als je weet, als hij wist waar Adam was, waarom vraagt hij dan, waar ben je? Als ik een boek aan het lezen ben, of stel, een vriend van mij is een boek aan het lezen, en dat is een boek wat ik al gelezen heb, en hij zegt, ah, ik ben met dat boek bezig, dan zeg ik, ah, waar zit je? Of als iemand een film aan het kijken is, ik bel iemand en... Ah, ik ben een film aan het kijken. Ah, welke film ben je aan het kijken? Ah, die film. Ah, waar zit je? Als die andere persoon dan zegt van, ik zit thuis op mijn zetel, linkerkant van de zetel, in mijn living, hoezo? Dat is niet de vraag die ik stelde. De vraag is, waar zit je in het verhaal? Dus, Adam wist eigenlijk wel wat God bedoelde toen hij vroeg, waar ben je? Waarom wil je mij niet zien, Adam? Waarom verstop je je voor mij? Wat heb je gedaan? En wat was er niet goed genoeg aan mij? Maar als we kijken naar Adam zijn reactie, wat was Adam zijn beeld van God? En waar kwam dat vandaan? Als we dan naar nu gaan, naar onze tijd, en we beginnen bij een kind. Als wij geboren worden, dan hebben wij een onbegrensd vertrouwen in onze ouders. En voor het grootste deel is dat waarschijnlijk onbewust. Maar als een kind op de trap staat, op de vierde treden, en papa zegt, spring, dan zal het kind springen. Want het weet absoluut zeker dat papa zal vangen. Maar stel nu dat papa niet zo'n held is in vangen. Dan gaat het kind het snel doorhebben. Na de eerste paar keren dat het gevallen is, gaat hij niet meer zo snel springen als het papa zegt, spring. En dat vertrouwen in papa de superheld begint een beetje af te brokkelen. Maar je hebt ook een papa die zou kunnen zeggen, spring, en die expres opzij stapt, zodat het kind valt. Dat vertrouwen gaat nog veel sneller afbreken. Het gaat nog veel sneller weten, oei, die papa, die kan ik blijkbaar niet vertrouwen. Want dat doet pijn. Ik zou willen zeggen, vertrouwen hebben, wordt je aangeboren. En je leert het vanzelf af. Dat is, denk ik, helaas vaak waar. Er is een schrijver, Donald Miller, die schreef een boek over zijn leven. En in dat boek stelt hij de vraag, in zijn leven stelt hij de vraag, waarom schildert God zichzelf af als een vader? Is dat niet de grootste marketingfout die hij ooit had kunnen maken? Als je kijkt naar de vaders in deze wereld, waarom noemt hij zich dan vader? En op zich lijkt dat in het begin een goede opmerking, maar hij is verkeerd. En ik wil dat illustreren met een recept. Nu, toen ik aankwam, dacht ik vandaag, heb ik vorige keer al iets van dat recept over frietjes verteld? Maar ik was niet meer zeker, maar ik denk het niet. Dus het zou jammer zijn als ik dat twee keer hetzelfde voorbeeld gebruik. Maar, dus een recept voor frietjes. Nu, over recepten kan je blijven discussiëren. De ene gaat het zo doen, de andere gaat het zo doen. Dit is mijn recept. Let goed op. We beginnen met de frituurolie op te warmen tot 160 graden. We schillen de aardappelen. We snijden ze dan in reepjes. We gaan de reepjes wassen en we gaan ze goed drogen. Dan gaan we die reepjes bakken op 160 graden in de frituurolie tot ze half gaar zijn. Dan gaan we de reepjes, die we nu frietjes noemen, laten rusten en de frituurolie opwarmen tot 180 graden. We gaan de frietjes dan bakken op 180 graden in de frituurolie tot ze knapperig en goudgeel zijn. De frietjes gaan we laten uitlekken, bestrooien met wat zout en dan serveren met een dikke kwak mayonaise. Voilà. Nu, Of samurai, voilà. Nu, ik heb dat recept. Ik ben trots op dat recept en ik zet dat op een. Ik maak daar een Excel-bestand van om dat te kunnen delen met mensen. En ik geef dat aan iemand op een USB-stick en die verliest die USB-stick. En over 2698 jaar wordt die USB-stick teruggevonden op een archeologische site. En na jaren van onderzoek heeft men eindelijk een manier gevonden om die USB-stick iets mee te kunnen doen. En ze zien, daar staat een Excel-bestand op. Nu, nog meer jaren verder hebben ze Excel opnieuw gemaakt om dat te kunnen openen. En ze zien dat recept voor hen staan, maar door al die jaren van fouten die erop kunnen komen, en de manieren van het nieuwe programma, staat er dit recept voor hun. Recept voor frietjes. Mayonaise verwarmen tot 160 graden. Aardappelen in reepjes snijden en dan schillen. Reepjes goed laten drogen en goed wassen. De reepjes bakken op 160 graden in de mayonaise tot ze half gaar zijn. De reepjes, die we nu frietjes noemen, laten rusten. Dan de mayonaise opwarmen tot 180 graden. Frietjes bakken op 180 graden in de mayonaise tot ze geelperig en knap goud zijn. Frietjes laten uitlekken en bestrooien met wat zout. Serveren met een dikke kwak. Frituurolie. Voilà. Nu, de mensen die dat recept gaan proberen te maken en dat dan gaan serveren, die gaan niet echt onder de indruk zijn van de Belgische keuken van 2018. Wat ging er mis met dat recept? Was er een marketingfout bij de mayonaise? Of werd er gewoon verkeerd omgegaan met de informatie die werd gegeven? Als je dat toepast op een ander recept, dan heb ik hier een recept voor een goed gezin. Vader en moeder gaan trouwen en samenwonen. Moeder wordt zwanger, een kind wordt geboren. Vader en moeder en kind houden van elkaar. Kind groeit op, kind verlaat vader en moeder. Kind trouwt met een andere vrouw, vader en moeder blijven alleen achter. Iedereen is gelukkig. Nu, wordt ook op een USB-stick gezet, gevonden, bla bla bla. En daar komt een ander recept uit. En daar staat recept voor een goed gezin. De moeder wordt zwanger. Vader en moeder gaan samenwonen. En trouwen. Een kind wordt geboren. Moeder en kind houden van elkaar. Vader verlaat kind en moeder. Vader trouwt met een andere vrouw. Kind en moeder blijven alleen achter. Kind groeit op. Iedereen is gelukkig. En ik denk dat dat de manier is waarop veel gezinnen vandaag de dag proberen te functioneren. Maar ze komen snel tot de conclusie dat die laatste zin niet klopt. Iedereen is gelukkig. Dat klopt niet. En ik besef, ik ken jullie niet, dus ik besef dat er best wel mensen hier kunnen zijn die in zo'n situatie zitten, die zo'n ervaring hebben gehad. En het is niet mijn bedoeling om jullie te beschuldigen, of wat dan ook. Maar ik probeer aan te tonen dat, hoe moeilijk je situatie ook is, het was niet de bedoeling dat die situatie zo zou zijn. We moeten blijven geloven dat het nooit Gods bedoeling was in ons leven om het zo moeilijk te maken. Gods originele plan is zoveel mooier. En dat zoveel mensen op aarde in die situatie zitten, dat komt door zonde in de wereld, door zonde in ons eigen hart. Maar God heeft plannen die zoveel beter voor ons zijn. En of die situatie waarin wij dan zitten door onze eigen keuzes komen of door de keuzes van iemand anders, dat is eigenlijk niet het punt. Hetgeen wat we moeten beseffen, is dat God de Vader is, de echte Vader, die van het eerste recept. Degene die je wel kan vertrouwen. En die wel klaarstaat onderaan de trap als je springt. Als wij met een verkeerd beeld van de Vader de Bijbel gaan lezen, dan gaat ons beeld van de Vader ons beeld van God bepalen. En we zullen God niet vertrouwen. Maar we zullen het ook normaal vinden dat wij hem niet kunnen vertrouwen. Want zo zijn vaders nu eenmaal. Maar dit beeld klopt niet. Toen ik dat recept maakte van het goed gezin, heb ik eigenlijk geprobeerd om exact al de woorden van het eerste recept te gebruiken in het tweede recept, zodat mijn voorbeeld van de USB-stick zou kloppen. Dat alle woorden exact zouden omgewisseld zijn. En dat is gelukt, alleen lever één woord over. in dat tweede recept had ik één woord over, met alle, om nog juiste zinnen te hebben. En dat was het woord vader. Dat bleef over bij het tweede gezin. En dat vond ik eigenlijk, dat liet weer zien, het tweede gezin werkt op een manier zonder de vader, de echte vader. Die laat die buitenspel. En juist die vader is degene waar we wel moeten zijn, die we wel moeten betrekken bij ons gezin. Als we teruggaan naar de Israëlieten, dus we gaan terug naar Exodus. Zij hebben net gehoord van God wat zijn verlangen voor het leven van de mens is. De 10 geboden. En ik wil die 10 geboden nog eens afgaan. En je kan die dan op 2 verschillende manieren bekijken. Als je met 2 verschillende manieren kijkt naar die 10 geboden. Dus dan zitten we in Exodus 19, vers 3. Het eerste gebod. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Positief zou je kunnen zeggen, oké, dat is gemakkelijk. 1 God dienen, dat lukt wel. Negatief, wel, dat is wel heel beperkend hoor. Ik stel voor dat we toch zeker 1 God bijmaken voor verloren voorwerpen of zoiets. Tweede gebod. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Als je dat positief bekijkt, geen andere meesters behalve de God die mij maakte, dat klinkt logisch. Als je dat negatief bekijkt, geen afbeeldingen maken, maar dan heb je mijn kunstwerken nog niet gezien. Als je dat ziet, je gaat meer als 1 willen ze. We gaan naar het derde gebod. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Positief bekeken, uiteraard, waarom zou ik dat doen? Mijn schepper verdient niets anders dan eer en respect. Als je dat negatief bekijkt, de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Ik zal alleen de afkorting gebruiken, maar OMG, seriously, over ijdel gesproken? Als je zo naar God kijkt. Volgend gebod. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Positief bekeken. Dank u God, een dag om te rusten. Hangmat tussen 2 palmbomen en ik hang. Check, dat wil ik wel doen. Negatief bekeken. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Wel, dat is wel erg wettisch hoor. Waarom beperkt die God mij eigenlijk zo? Volgend gebod. Eer uw vader en uw moeder. Absoluut. Moedertjesdag, een paar weken geleden. Vadersdag. Bloemetjes, bonbonnetjes, kaartjes. Dat gaan we doen. Negatief bekeken. Eer uw vader en uw moeder. Ja, maar jij kent mijn ouders niet. Als jij zou weten waar ik doorheen ben gegaan, je zou wel anders piepen. Volgend gebod. U zult niet doodslaan. Ja, amen. Ik wil ook niet doodgeslagen worden. Goed gebod. Negatief bekeken. Ja, maar stel nu, er is een man die kinderen vermoordt. Of nee, Hitler. Hitler zou toch wel een kogel door de kop moeten krijgen. U zult niet doodslaan. Volgend gebod, u zult niet echt breken. Echt breken? Van mij sjoeken, dat zal wel zijn. Of, u zult niet echt breken. Ja, maar dat mens heeft mij nu al jaren in haar macht. God wil dat toch niet, dat ik zo leef. Dat ik afzie. 8e gebod, u zult niet stelen. Positief gezien, vanzelfsprekend, ik wil niet dat er van mij gestolen wordt. Negatief, weer al iets dat niet mag. Er is wel veel nee van God, hè. Dat is, ik geloof in ja. Negende gebod. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Positief gezien. Iemand zei eens tegen mij, liegen tegen mij is mijn waarheid afnemen. Dus vals getuigenis doen, dat doen we niet. Negatief bekeken. Ja hoor, ik heb er nog maar een bij. Dat zijn meer 10 verboden dan 10 geboden. 10e gebod. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Als je dat positief bekijkt, wat een liefdevolle God die mij wil beschermen tegen slechte gedachten en de slechte daden die ik daardoor zou doen. Negatief bekeken, ik mag niks van God, strenge, boze God. Als we kijken naar de reactie van de Israëlieten, dan denk ik dat we die doorgaans redelijk goed kunnen vergelijken met onze reacties op soortgelijke situaties. Israëlieten worden vaak getypeerd als koppig. Ze leren niet van hun fouten en ze doen graag wat ze zelf willen. Nu, ik zou kunnen zeggen, ik ken nog zo'n volk dat zich zo gedraagt. We wonen er allemaal tussen. Maar ik denk niet dat dat beperkt is tot volkeren. Ik denk dat dat gewoon echt toepasbaar is op elke mens. We zijn koppig, we leren niet van onze fouten en we doen graag wat we zelf willen. En als we dan teruggaan naar Adam, kunnen we heel makkelijk nagaan. Elke mens sinds Adam heeft dezelfde reactie op verleiding, op zonde. Behalve onze Heer Jezus. Maar alle andere mensen, allemaal Adams. En als we dan kijken naar onze angst voor God, of mensen hun angst voor God en waar die vandaan komt, denk ik dat erop neerkomt, hoe meer we God leren kennen, hoe meer we onze mening over hem kunnen vormen. En ook dan, hoe beter dat God ons kan vormen. Hoe meer we God leren kennen. Als wij negatief denken over God, dan komt dat door foute informatie in ons hoofd of in ons hart. En die informatie die kan gebaseerd zijn op pijn uit het verleden, die ons werd aangedaan door anderen, of die we zelf hebben gedaan, of die we onszelf hebben aangepraat door onze eigen zondige manier van denken. Maar als wij ons vullen met positieve dingen van God, dan gaat ons beeld van God realistischer worden met de dag. Israël kende zijn zondigheid en werd daarmee geconfronteerd door middel van de 10 geboden. Adam, die wist heel goed wat hij verkeerd had gedaan. En als we dan naar onszelf kijken, waar komt onze angst voor God vandaan, als we die hebben? Heeft elke preek Israël zonde en onszelf nodig? Een verwijzing naar Israël, een verwijzing naar zonde, een verwijzing naar onszelf dat we het kunnen toepassen. Ik denk van niet. Ik denk dat één onderwerp is dat in elke preek nodig is. En dat is het standaard antwoord in de zondagsschool. Wat is er nodig in elke preek? Jezus, ja. 10 punten. Maar als je de sprong wil maken van angst voor God naar Jezus, hoe doe je dat dan? En als ik daarover begon na te denken, dan begin je natuurlijk in je Bijbel te lezen, en dan kom ik snel tot de conclusie, ik moet geen sprong bedenken om te komen van angst voor God naar Jezus. Die staat gewoon in de Bijbel. Johannes, what's in the name, had hij gevonden. Johannes 14 kunnen we lezen. Johannes 14 vanaf vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, dat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. En Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. En Jezus zei tegen hem, ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. En als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal dat doen. Dat is onze Heer die spreekt. We hebben net allemaal meegedaan met het avondmaal, dus ik kan deze vraag makkelijk stellen. Wie houdt er hier van Jezus? Hij houdt ook van u. En Het is heel duidelijk. Als we teruggaan, Johannes 14, vers 7, zegt Jezus, als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de vader zien, het is ons genoeg. En Jezus zei, ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen, laat ons de vader zien? Als wij kijken naar Jezus, dan zien wij de vader, de echte vader. Ik heb op mijn laptop, ja, ik heb zo'n Mac-laptop. En dat, die buitenkant van zo'n Mac, ik ben daar een beetje, mijn vingers hebben zo'n beetje zo'n, hoe noem je dat, supergevoelig gedoe. Dus ik kan daar niet zo goed tegen. Dat is niet allergisch of zo, maar dat is gewoon, ik vind dat een eng gevoel, de buitenkant van een Mac. Dat is zo te glad. Dus mijn Mac zit volledig vol met stickers. Echte Mac-lovers die vinden dat schandalig, maar ik vind dat prettiger om vast te houden. En een van die stickers, die vond ik in het goede boek, voor 20 cent. En daar stond eigenlijk het beste op wat ik ooit op een sticker heb gezien. Er staat gewoon heel, het is duidelijk ook wel een jaren 80 sticker aan het ontwerp te zien, maar Jezus Christus is de oplossing voor alle nood. En dat is het eigenlijk. Als wij kijken naar ons beeld van God, en we weten niet hoe we moeten omgaan met die God waar we bang van zijn, kijk naar Jezus. Zijn we echt tot de conclusie gekomen dat we bang zijn van God? Kijk naar Jezus. Snappen wij het leven niet meer? Kijk naar Jezus. Weten we zelfs niet meer welke vraag we moeten stellen? Zo moeilijk is het. Kijk naar Jezus. Worstelen wij met zonde? Kijk naar Jezus. En worstelen wij met vergeving? Kijk naar Jezus. Jezus Christus is de oplossing voor alle nood. Dankzij hem kunnen wij vrij naar de Vader gaan, zonder bang te zijn. Ik heb hier een pot staan, en meestal zit er in zo'n pot oploskoffie. Maar dit is eigenlijk nog een betere pot. Deze pot zit vol met oplossingen. Er zit geen oploskoffie in, maar er zitten alleen maar oplossingen in. Dus ik wil, ik weet niet wat het makkelijkste is, maar ik kan hem hier laten staan en iedereen kan naar voren komen. Als hij een oplossing nodig heeft, dan kan je erin uithalen. En ik wil eigenlijk, ik heb die pot bij mij thuis staan. En soms heb ik, als je een gesprek hebt met iemand, dan kom ik met mijn cliché pot intussen. Maar dan zeg ik, pak maar één uit de pot. Als ik met jongeren werk, als ik met tieners werk, we moeten weer naar de pot, want ze weten wat er in die pot zit. Maar ik vind het voor mij heel handig dat ik die pot heb staan thuis. Want als ik dan in de problemen zit, moet ik gewoon maar naar die pot kijken en ik weet al waar mijn oplossing is. Dus ik wil je uitnodigen, als u zegt van, ik heb toch wel iets soms waar ik mee zit, waar ik geen oplossing voor heb. Of ik ken iemand die iets mee zit die geen oplossing heeft. Kom hier een oplossing halen. Amen.